Goedemiddag. Iedereen hier in de kerk, iedereen die thuis meeluistert in deze dienst, samen met de Morgenster en de Bethelkerk, wensen elkaar een hele mooie, goede, gezegende dienst. We gaan deze dienst bij het thema Bidden en Werken een aantal Bijbelgedeeltes lezen, allemaal uit de Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Ik bedacht net dat ik er prachtig op de PowerPoint had kunnen zetten. Maar tegelijkertijd je mag ook meeluisteren of meelezen. Lucas 3 beginnen we. Vanaf 21 tot en met 22. En het zijn steeds versen waar het gaat over Jezus die bidt bij speciale omstandigheden. Ik lees eerst Lucas 3 vers 21 en 22. Er staat, heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En dan Lucas 6, 12 en 13. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden en hij bracht de hele nacht door in gebed. En toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit, die hij apostelen noemde. Lucas 9, vers 16. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen en aan de menigte, om aan de menigte uit te delen. En dan Lucas 11, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven, aan wie hem daarom vragen? Straks na de overdenking, verkondiging, dan zingen we een paar versen van gezang 465. Ook versen die gaan over gebed van u zijn alle dingen, van u, o God en Heer, van u de zegeningen die ik biddende begeer. Wat verder volgt van die 3 versen. En vandaag dus als thema bidden en werken. Vierde preek in de serie. En nou zal het, neem ik aan, voor de meeste, en voor jullie allemaal niet, een punt van discussie zijn dat die twee allebei belangrijk zijn. Dat er weinig mensen zijn die zeggen, ja, bidden heb ik niet zoveel mee. Ik ben wel gewoon een doener. Of andersom, ik zeg, ja, dingen doen, ik bid wel. In de praktijk is het natuurlijk soms wel een beetje anders. In de Bijbel gaat het ook ergens over de gaven van gebed. Onderweg hier naartoe moest ik nog aan denken dat ik ooit als student, op de Evangelische Hogeschool, na mijn middelbare school, we waren op bezoek in een klooster, een Oost-Orthodox klooster. En er was een hele bijzondere man daar, die was een oude boerderij verbouwd, was een klooster begonnen. En elke dag waren daar 5 diensten, en een vaste liturgie, vaste gebeden. Maar in het middaggebed, als ik me goed herinner, werd elke dag gebeden voor studenten. En dat raakte mij. Ik dacht, het ziet er een beetje, ik was een jaar of 20 of zo. Ik denk, ja, met z'n 4 op zo'n boerderij te gaan zitten en alleen maar die liturgie te draaien. Verder kwam er bijna wat bezoekers, maar niet een dienst zoals bij ons, dat er mensen echt komen, af en toe een paar. Maar toen ik aan het nadenken was over wie ben ik eigenlijk, wat wil ik dan met mijn leven en welke studie wil ik gaan doen, zat die vader Pagoom, zoals die genoemd werd, elke dag daar voor mij te bidden. Het gaaf van gebed. Maar vandaag, bidden en werken. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe zit dat nou precies? Hoe zit het in de Bijbel? En hoe zit dat in ons persoonlijk leven? Nou heb ik de indruk dat als het gaat om bidden en werken, dat we heel breed in Nederland, maar misschien ook wel een beetje specifiek hier, dat we best wel doeners zijn. Zeg maar als er iets moet gebeuren, dan komen er wel mensen. Maar bidden, ja, dat doen we ook wel, maar valt wat minder op. En om dat een beetje te testen, daarvoor heeft u die twee mooie plaatjes gekregen. Komen er een aantal stellingen, steeds met 2 mogelijke antwoorden. Is het antwoord A, dan steekt u groen op. Is het B, rood. Ja, dus groen, rood. Even oefenen of de eerste een beetje, of het een beetje lukt. Ik neem aan dat u kunt lezen. Je hebt morgen een belangrijk tentamen. Voor sommigen is dat heel lang geleden, dat ze een belangrijk tentamen hadden. Maar goed, je kunt je vast wel herinneren. Je hebt geen tijd voor alle stof. Even los van hoe dat komt. Veel te laat begonnen waarschijnlijk, maar toch. Of het was gewoon veel te veel. Wat doe je? Je besluit, ik ga op tijd naar bed en bid om wijsheid en rust. Dan steek je groen op. Maar je zegt, ik werk tot diep in de nacht door om in ieder geval nog zoveel mogelijk gelezen te hebben, rood. Wie groen, wie rood? Het is behoorlijk evenwichtig verdeeld. Dat zijn weer heel enerzijds anderzijds. Nou, ik ben benieuwd bij de volgende. Iemand heeft je gekwetst en je voelt je somber. Wat doe je? En dan vooral, wat is je eerste neiging? Hè? Want wij allemaal zeggen, ik doe het alle twee, maar je brengt je gevoelens bij God en je vraagt om zijn licht en wijsheid. Dan doe je groen. Of B, je gaat in gesprek met iemand anders in de hoop dat hij, zij je begrijpt en kan helpen. Rood. Twijfel. Oké. Het is alweer redelijk verdeeld. Nou, de volgende. Je bent op bezoek bij een gelovig familielid die heel ziek is. En je biedt al tijdens het gesprek aan om met en voor die ander te bidden. Misschien heb je een gesprek of je bent er alleen maar bij en je zegt, joh, mag ik voor je bidden? Of je zegt, ik wil je heel graag helpen. Dus als je iets kan doen, zeg het maar. En ik zal ook voor je bidden. Laat even midden wanneer je dat doet, onderweg naar huis of thuis. Dus, je biedt aan tijdens het gesprek te bidden, groen. Of je zegt, kan ik wat voor je doen? Ik bid later. Die is behoorlijk rood. Ja. Ja. Dus we zijn niet zo makkelijk om tijdens dat gesprek, als we er zijn, te zeggen, zal ik voor je bidden. De volgende, iemand vraagt je om raad bij een persoonlijke lastige keuze. En je zegt, ik ga ervoor bidden. En als ik daar wijsheid bij krijg, dan kom ik erop terug. Dan doe je groen. Of je denkt, ja, vraag advies. Dus je reageert direct, zegt wat je vindt. En je bidt misschien later om een zegen over jouw advies. Naar rood. Dit is mooi. Zijn ook groen? Veel rood. Ja, die twijfelen. Er zitten ook mensen die twijfelen. Maar je kan niet alles doen, hè? Maar die groen, dat is denk ik niet zo heel veel voorkomend. Want ja, iemand vraagt advies, dus je reageert. Maar je zegt, nou, ik heb niet per se de wijsheid in pacht. Ik ga eerst over nadenken. Een niet-gelovige vriend vertelt dat hij het persoonlijk heel zwaar heeft. Wat doe je? Als jij iemand bent die zegt, mag ik misschien voor je bidden? Doe je groen. Als je zegt, kan ik wat voor je betekenen? En je denkt, ik ga voor hem bidden. Doe je rood. Oeh, die is echt heel rood. Die is echt heel rood. En als wie heeft wel eens voor een niet-gelovige vriend of vriendin gebeden? Nou, dat zijn er dan weer best heel veel. Je doet het niet heel snel. De praktijk is dat als je aan iemand vraagt, je moet wel een beetje kennen, hè? Mijn vragen hebben ze ook eens gevraagd midden op straat, mag ik voor je bidden? Nou, nee. Ik was ook op dat moment niet meer bezig, ik moest naar de winkel. Maar als je iemand kent en je vraagt het, is de praktijk dat vaak mensen zeggen ja. Graag, mooi. Of ze zeggen ja, maar niet waar ik bij ben. Komt ook voor. Maar dat het toch een beetje eng is. Maar het kan wel heel mooi zijn. Juist om even, jij laat dan ook iets merken van ja, ik weet ook niet alles, maar ik kan wel voor je bidden. Dit waren ze volgens mij. Ja. Nou, we hebben even gepeild. En dan zie je, ja, als je achterin ziet, dan heb je een heel mooi overzichtplaatje van hoe groen of hoe rood het was. Maar bidden en werken. Nou, in de cursus wordt het allereerst neergezet als tussen afhankelijkheid en vertrouwen. En er wordt een mooi woord voor gebruikt. In het Koninkrijk van God, dan gaat het om de paradox van de participatie, van deelnemen. En wat bedoelen we daarmee als het gaat over bidden en werken? Dat God zonder ons kan. Hij heeft ons niet nodig, maar God wil niet zonder ons in deze wereld zijn. En daarom wordt er wel eens gezegd van, je moet als het gaat om de verhouding zeggen, bidden alsof het van God alleen afhangt. Maar werken alsof het van ons afhangt. Nou klinkt die nogal best wel pittig. Alsof je heel erg moet bidden en heel hard moet werken. En afhankelijk van een beetje hoe je bent, hoe groen of hoe rood net. Kan het allebei denk ik ook al snel vermoeiend klinken. Om het nog iets duidelijker misschien te maken. Kijk, dat God zonder ons kan, noemt de Bijbel wel de soevereiniteit van God. God kan zonder ons. Waarom is dat goed en mooi om te zeggen? Omdat dat je bevrijdt van een soort activistisch leven. Activistisch wil zeggen dat je altijd denkt dat er nog iets moet. Of dat het nooit genoeg is. Of, als je vergeet dat God soeverein is, dat je misschien op het arrogante af kan worden als er dingen gebeuren, voor elkaar komen, dat je denkt, nou, dat heb ik toch even mooi geregeld. Je vergeet dat je de kracht van God hebt gekregen. Kan uiteindelijk ook goed helpen tegen te vermoeid raken. Tot aan burn-out toe. Dat je denkt, ja, het is Gods werk. Dat allereerst. Het andere is, dat zei ik ook al, God schakelt ons wel in. Ondanks dat hij ons niet nodig heeft, wil hij het wel. En het mooie daaraan is dat je hoedt voor fatalisme. Een beetje noodlottig denken. Ja, ach, wat maakt het eigenlijk ook allemaal uit? Het gaat toch wel zoals het gaat in deze wereld. Daar kun je passief bij worden of met het Bijbelse beeld van die talenten die door de Heer worden uitgedeeld. Je kan je talent dan ook begraven. En je denkt, ja, wie ben ik nog helemaal? Ik doe er gewoon maar niks mee. God is soeverein. Bescherm tegen activisme. Maar God schakelt ons wel in. Bescherm tegen fatalisme. En waar zie je dat in de Bijbel nou terug? Nou, dat zie je al terug. Helemaal aan het begin. Bij de schepping. In het paradijs. Waar God mensen schept. Met wie hij wil samenwerken. God geeft een opdracht. En ik vind samenwerken met God altijd een beetje klinken als dat beeld van wat ooit een docent op mijn middelbare school vertelde, van een olifant en een muis die samen over de brug lopen. En dan zegt die muis, wat stampen we lekker, hè? Dat is ongeveer de verhouding. En tegelijkertijd, dat is hem wel. God zegt, ik wil mensen die met mij samenwerken. Krijgen een opdracht. Worden geschapen naar het beeld van God. Niet alleen dingen te doen, maar ook dingen te ontwikkelen. Creatief te zijn. Te zorgen voor de schepping. Maar dan wel in relatie, in verbondenheid met God. Met verantwoordelijkheid. En dat je beseft dat je naar God toe antwoordt met je gedrag en nou, hoe je in het leven staat. Maar ook, dus bij een relatie hoort overleg. Spreken met elkaar en dan keuzes maken. En dat staat in de Bijbel tegenover autonomie. Die foute vorm van autonomie waarbij je zegt, ik bepaal zelf wat goed en kwaad is. En wat ik vind dat op een bepaald moment gedaan moet worden. Bijbelse achtergrond, dus al in het paradijs. Maar tegelijkertijd, de mens, de eerste mens, Adam, die faalt jammerlijk. De Heer Jezus, als hij op aarde komt, die wordt dan wel de tweede Adam genoemd. Hij is het perfecte voorbeeld van Gods verlangen. Perfecte samenwerking tussen de Vader en hem. Je ziet bij de Heer Jezus voortdurend terug wat je aan Gods verlangen ziet in het paradijs. Dat overleg. Hij wist wat zijn opdracht was en toch zocht hij voortdurend zijn Vader. Tegelijkertijd, mooi hoe dat beschreven wordt in die cursus ook, hij is niet afwachtend, maar trouw aan zijn roeping. Vanuit die verbondenheid met de Vader, trouw aan zijn bestemming. En omdat hij verbonden is met de Vader en daarom heel goed weet wat zijn opdracht is, is hij onafhankelijk van mensen. Bestand tegen de verleidingen en de verzoekingen die op hem afkomen. En gaat hij door met zijn roeping en bestemming, los van de omstandigheden. Daar aangekomen is tijd voor een muzikaal intermezzo, wat we in deze diensten steeds doen. Tussendoor even een moment van muziek om rustig wat we gehoord hebben door te laten dringen. Thank you. Dan kijken we even verder bij de Bijbelgedeeltes die we gelezen hebben over de Heer Jezus. Hoe bij hem, zeg maar, bidden en werken ook een twee-eenheid zijn. We hebben drie gedeeltes gelezen. Je zou ze kunnen omschrijven als bidden en werken, maar ook biddend werken of werkend bidden. Want het eerste was bij de doop van de Heer Jezus. Iets wat hem, zeg maar, ook overkwam. En tegelijkertijd was hij daar ook in gebed, verbonden. Het andere was zelfs een hele nacht van gebed, voordat hij een hele belangrijke keuze maakte om uit de leerlingen die er waren, er 12 aan te stellen als zijn apostelen. Maar ook bij het wonder van de vermenigvuldiging van het brood. Slaat hij zijn ogen op naar de hemel. En dat is een moment van gebed. Er zit ook iets in van wat wij nog steeds doen bij eten, dat je bidt om een zegen. Maar ook op het moment dat hij die kracht van hem gaat laten zien, blijkt hij verbonden te zijn met de Vader. En het andere gedeelte dat we gelezen hebben was uit Lucas 11, waar het Onze Vader staat. En het mooie is dat de Heer Jezus ons daar heel veel leert over bidden, maar ook over werken, over hoe je in het leven staat. Kijk, het eerste wat je daar ziet gebeuren is, op een keer toen de leerlingen hem zagen bidden, staat er. Ze zien dat Jezus aan het bidden is. Dus het eerste wat Jezus door zelf te bidden deed, was zijn leerlingen verlangen geven naar gebed. Misschien niet iets wat je vaak bidt. Ik weet niet of je het überhaupt wel eens bidt, maar vragen om verlangen om te bidden. Ik merk zelf in ieder geval vaak zat dat ik weet heel goed hoe hard gebed nodig is. En dat het ook goed is om juist bij je werk en eerst te bidden, de dag ermee te beginnen. Maar hoe snel het ook zo is dat je door alle drukte begint en dan aan het eind een zegen erover vraagt. En zoals je dat ook wel bij allerlei kerkelijke activiteiten kan hebben. Je hebt zo'n mooie strip van Dokus die vroeger altijd in de visie stond. Er staat zo'n mannetje naast zo'n whiteboard helemaal vol gekalkt met een heel groot plan, strepen, dit gaan we doen. Zo, zegt hij, ik denk dat het zo kan. Zullen wij nu een zegen over vragen? Het begint met beseffen, verlangen om te bidden. En dat is meer dan vragen om een zegen dat God gaat doen wat we al willen. Maar het is dat ook juist dat verbonden zijn in de relatie met God gaat staan. Dat is het eerste wat de Heer Jezus ons leert. Tegelijkertijd, door het Onze Vader, geeft de Heer Jezus ook iets aan over de inhoud van onze gebeden. Dat is ook best een belangrijke. Waar mag je voor bidden? Mag je voor alles bidden? Ja, daar kun je heel veel over zeggen. Maar als je wil weten wat God graag wil dat onze prioriteiten zijn om te doen, kijk dan naar Onze Vader. Over de aanbidding tot God, de heerlijking van zijn naam, over vergeving, dat zijn koninkrijk zal komen. En als je dat gaat bidden, gebruikt God dat ook als een middel om je verlangen daar ook op te richten bij wat je doet. Tegelijkertijd, meteen aansluitend aan dat gebed, leert de Heer Jezus ook om te bidden in vertrouwen. Want dan vertelt hij een gelijkenis van een vriend die bij een andere vriend aanklopt om een brood. Als kind snapte ik nooit zo wat het probleem was. Dacht ik, ja, mijn kinderen slapen al. Nou ja, goed, dacht ik toen. Nou, wij sliepen altijd boven. Dus als de buurman voor een brood kwam, hadden wij er geen last van. Kon mijn vader gewoon geven. Maar in een oostershuis heb je één ruimte. Iedereen in die tijd op één plek sliep. Chaos om eruit te gaan en dat brood te geven. Maar de Heer Jezus zegt, is het dan niet omdat het de vriend is, dan omdat hij onbeschaamd aanhoudt. Dat is een aansporing. Als je bidt, hou vol in vertrouwen dat God je ook zal geven wat je nodig hebt. Ook met die andere gelijkenissen van een vader die aan een kind zal geven wat hij werkelijk nodig heeft. En de Heer Jezus zegt er ook nog bij wat hij belooft altijd te geven. Er staat niet zo heel veel in de Bijbel over wat God belooft altijd te geven. Maar dit is de meest uitgesproken tekst. Als je vraagt om de Heilige Geest, belooft God die altijd te geven. Dat is ook wel een hele bijzondere om je te realiseren. Er is genoeg waar je je vragen bij kunt hebben en houden. Maar God zegt, de Heer Jezus zegt zelf, altijd zijn Heilige Geest te geven. Nou, dat is het allerbelangrijkste om in je leven bij wat je moet en wil doen te kennen en bij je te weten. Die belofte van de Heilige Geest komt natuurlijk vaker naar voren. Dat is de belofte van een helper. De Heilige Geest, God zelf, bij ons, in ons en door ons aan het werk. Die belofte van de Heilige Geest, die verzekert ook over dat meewerken met God. Dat dat echt is wat God wil en waar God op uit is. Dat je in vertrouwen dat de Heilige Geest er is, net zoals de Heer Jezus, in verbondenheid met de Vader leeft. En dat we als zijn volgelingen ons afvragen voortdurend, wat is God aan het doen in deze wereld? En hoe kan ik daarin meedoen? En dat kan heel groot klinken, maar wij, u, jij en ik, op onze eigen plek, als we werkelijk luisteren naar God, ontdekken wat doet God en hoe schakelt Hij mij in. De vraag is dan ook, ben ik beschikbaar? Wil ik zo ook bidden, God, ik wil dicht bij u leven, weten wat u doet en dan gaan doen wat u van mij vraagt. Eén tekst daarbij, een hele mooie. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden. Dat is Gods verlangen. En dat wordt dan, u hebt twee woorden omschrijven, allereerst in een wederkerige relatie. Bidden en werken heeft te maken met verwachten. Een verwachting die je laat voeden door te bidden, door God te zoeken en van daaruit ook te verwonderen over wat je ziet. Dat God aan het werk is. Kijk, dat is misschien soms ook de reden waarom we denken dat God zo weinig doet in deze wereld, omdat we alleen naar het hele grote kijken. Maar als je persoonlijk verbonden met God en hem alles verwacht, dan kun je ook verwonderen over wat misschien op wereldniveau klein is, maar toch heel groot is. Dat God jou inzet op jouw plek. Verwachting en verwondering. Die twee. En hoe meer je dat doet, hoe meer je ook oog krijgt voor wat God doet. Je wordt er gevoeliger voor. Het komt, om zo te zeggen, dichterbij. En dan ga je merken, denk ik, ik merk zelf terwijl ik het hier sta te zeggen, dat er een soort van cirkel in komt. Maar dat is ook goed als je dat meegaat. Dan word je dankbaar dat je ingeschakeld wordt. Dat God je gebruiken wil. Maar als je dat merkt, hoe meer je dat merkt, hoe meer je het ook meer mee wil maken. Dus dankbaar dat je vanuit die verbondenheid met God ingeschakeld wordt. En dan tegelijkertijd hongerig, dat wil ik veel meer ervaren. Leven met, ja, om zo te zeggen, ogen die zien. God, ik merk dat u mij ook echt inzet. Als je altijd maar aan het doen bent, dan ontgaat het je. Als je alleen maar bidt en denkt, ja, maar wie ben ik nog helemaal? Ontgaat het je ook. Maar in die combinatie van bidden en werken, nou, verwachting en verwondering, dankbaar en hongerig. Dat is wat we kunnen verwachten en wat ik denk, als je zo even afgaat op wat ik aan het begin zag met de rood-groen, dat we ook al allemaal iets van meemaken en hopelijk door ons zo bij stil te staan, extra aangespoord worden om zo biddend te werken en werkend te bidden. Amen.